Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik je kort bij over het laatste nieuws. Met onder andere nieuws van Google. Ze lanceren namelijk een tool om Gen Z te bereiken. Waze krijgt Google advertenties. En Google lanceert een low-code oplossing voor generatieve AI. Als marketingteam zou je nu echt direct aan de slag kunnen met AI. En verder gaan we het hebben over de Nederlandse e-commerce markt. Want die stabiliseert wat. Er is maar een kleine omzetgroei. Amerikaanse bedrijven kunnen weer legaal EU-persoonsgegevens verwerken. Ook interessante ontwikkelingen. En er is een nieuwe versie van Midjourney Live. Wat kun je daarmee? Dat hoor je zo meteen. Maar eerst hebben we het over Meta. Want die hebben een Twitter-kloon gelanceerd, Threads. En binnen enkele dagen al miljoenen gebruikers. Helaas nog niet in Europa, Daan. Want ze zijn nog wat voorzichtig met de wetgeving en de regels die hier gelden. We hebben het eerder over gehad, hè? Er was een gerucht. Inmiddels is het gelanceerd, mogelijk eerder dan ze eigenlijk voorgenomen hadden, onder druk van ontwikkeling bij Twitter zelf.
Ja, maar op een gegeven moment gingen ze zo'n teasertje doen. Ik probeerde dat hoek al heel enthousiast, dat je in de Instagram-balk kon zoeken naar threads.
Ja.
Dan kreeg je zo'n emoji van een toegangsticket en dan kon je erop tikken en dan kon je je naam al claimen.
Ja, maar ze schijnen zelfs voor iedereen gewoon automatisch het om te zetten op basis van je Instagram-profiel. Zuckerberg heeft aangegeven dat hij, ik was voornaam aan Mark, die heeft aangegeven dat hij zelfs al langer bezig zijn met dat gat tussen foto's, video's versus alleen maar tekst. Daar zijn ze langer over aan het denken geweest.
Ja, want die had ik je toen nog een keer doorgestuurd volgens mij ook. Het was een maand geleden of zo in die Lex Friedman podcast, dat is zo'n longform podcast net als Joe Rogan, waar mensen helemaal leeglopen aan informatie.
Daar was hij te gast, hè?
Ja, daar was hij te gast en daar gaf hij ook inderdaad ook heel open toe. Ja. Van we zijn niet in die letterlijk, hij is gemedia traind. Hij zei niet letterlijk, we zijn een Twitter aan het kopiëren. Maar hij zei wel van, ik zie veel potentie in gedecentraliseerde versie van short form tekst, zeg maar.
Precies.
Eigenlijk Twitter. Mastodon, daar zijn we mee bezig. Is een team mee aan het werk en dat hebben ze dus nu inderdaad gelanceerd.
Ja, en het lijkt sterk op Twitter, maar ik ben een fanatiek Twitter gebruiker. Ja. Althans, er zitten echt nog heel veel verschillen in. Plus, persoonlijk is mijn mensen die ik op Twitter volg, zijn niet mijn vrienden op Instagram of op Facebook. Hè? Nee. Dus het professionele dorpsplein eigenlijk, waar je met z'n allen over dingen kan praten, maatschappelijke dingen, dat zijn niet de dingen die je met Instagram en Facebook bijvoorbeeld behaalt. Ja. Dus ik twijfel nog of het echt zo'n concurrent gaat worden. Maar in potentie is er in ieder geval interesse. Er waren geloof ik binnen een paar dagen al 2 miljoen actieve gebruikers.
Ja, 5 miljoen na 4 uur. Inmiddels zijn ze de 100 miljoen gepasseerd. 5 dagen later, sneller dan ChatGPT.
Ja, ja.
Maar ze maken het ook wel heel erg makkelijk. En
omdat het automatisch gaat bijna. Je kunt gewoon switchen.
En je kunt je soort naam claimen, al ben je redelijk ook veilig als je nu denkt, hè, in de EU is het er niet. Verlies je dan al je accountnamen, dat soort dingen? Nee, in principe was het idee dat je je naam van Instagram kunt claimen en dat die ook beschikbaar blijft voor jou.
Ja, die wordt gereserveerd voor je.
Alleen het gekke is, ben ik ook even ingedoken van waarom dan niet in de EU, zeg maar, is het dan AVG, GDPR zou kunnen. Alleen ze hebben ook vorig jaar ongeveer de Digital Market Act aangenomen. En nu gaat ook het gerucht van de bewoordingen die Instagram en Twitter gebruikt van vanwege legal constraints, zeg maar, of we weten nog niet hoe het uitpakt, is waarschijnlijk juist dat ook het probleem. Dat je dus vanaf Instagram het trucje wat Facebook altijd doet, dingen kopiëren en dan de gebruikers overzetten. Dat precies wat ze dus doen met die namen van Instagram, heel makkelijk een Threads profiel aanmaken. Dat misbruik. Of misbruik, dat ziet de EU als misbruik. En dat is exact in die Digital Markets Act opgenomen. Dat dus een bestaande gevestigde orde niet zijn gebruikers zomaar mag even overlepelen naar een ander platform met al hun data en dat soort dingen.
Zij bepalen al voor jou, terwijl het eigenlijk als gebruiker zelf moet kunnen doen. En dan moet bepalen wat je ook wil delen.
Dat is wat misbruik is van gebruikers kopiëren. En dat niet de bedoeling is. Ja. En dat ze daar dus anders een hele dikke boete op de neus krijgen. Dus waarschijnlijk zijn ze nog met de EU in gesprek over hoe kunnen we dat dan wel in de EU lanceren op een normale manier? En misschien wachten ze ook wel gewoon af tot het een grote hit is en dan gaat iedereen het vanzelf aanmaken.
Ja.
Maar het zou dus kunnen dat in de EU gewoon anders gaat lopen. En je kunt ook niet even kijken. Hè?
Nee,
want het is echt een app.
Het is echt
een app. In een app store. Er is een online versie van. Dus je kunt wel een thread bekijken.
Ja.
Een URL. Maar je kunt niet
De experience echt zoals die app zou gaan werken. Nee, je kunt niks daarin.
Het is echt gebonden aan een Android of als je je best doet, kun je met een VPN en een Amerikaans iCloud-account
Threads
gaan gebruiken. Maar ik heb de moeite nog niet genomen afgelopen dagen.
Ik heb ook nog weinig daarin voorbij zien komen. Ik vond het wel mooi, Elge van der Wel las ik in zijn nieuwsbrief. Hij is een soort tech-ondernemer, tech-influencer. Die zei, er is eigenlijk geen enkel ander social medium waar zoveel journalisten, experts en politici deelnemen aan een gesprek als op Twitter. En er is geen ander social media met zo'n sterk live-karakter. En er is geen platform waar je zo makkelijk links kunt delen met je publiek. Kortom, Twitter heeft echt nog wel een eigen voorsprong. Maar het is ook gedoe bij Elon Musk.
Ja, er is zoveel gebruikers
haken af.
Met de feed die dan niet goed zou zijn. En ze hadden dus ook de man van Cloudflare had aangegeven. Cloudflare, dat is een, laat ik zeggen, een soort serververdeling waar iedereen wat halve internet langs gaat. Die zeiden, er is echt een dip sinds de lancering in Twitter. Maar goed, dat is allemaal van korte duur. We hebben allemaal Clubhouse meegemaakt van dichtbij. Dat was ook even 3 maanden.
Mastodon was ook lekker. We gaan allemaal over naar Mastodon, maar niemand bleef daar uiteindelijk.
Dus het is echt komende maanden in de gaten houden. Houd dit momentum. En wat grappig dan wel is dat het dus wel decentraal de content, de advertising zal straks vast worden aangestuurd door Meta, maar de content op zich is wel via decentraal. Dus dat staat niet allemaal op de servers van Meta zelf, maar op eenzelfde manier als Mastodon, decentraal. Dus dat is wel grappig dat ze daar wel echt fundamenteel een keuze hebben gemaakt of hebben ook gekopieerd van andere succesvolle dingen, net hoe het bekijkt.
Ja. En Elon Musk is niet blij, hè? Die heeft inmiddels een rechtszaak. De advocaat hebben een brief gestuurd naar Meta dat het inderdaad te kopiëren is van. En daar gaan ze dus actie
inmiddels is zelfs een internetrelletje, had je dat gehoord? Dat ze samen zouden gaan kooi vechten. Klinkt
ja,
heel
ja, dat klopt. Als ze elkaar uitgedaagd, toch?
Ja, Mark Zuckerberg, die heeft ook met die podcast, dat was die Lex Friedman, echt jiu-jitsu gedaan. Ja. Dat is ook opgenomen en staat op internet. Dus het is bekend dat Mark Zuckerberg een soort jiu-jitsu man is.
Hij kan dat. Ja.
En, maar Elon Musk zou groter en sterker zijn. Die heeft het hem zelf gezegd. Dat is echt, dit is gewoon, ja, alsof dus
twee
jongens op een school
plein. Precies, met elkaar aan het vechten. Ja.
Van welke tijd de locatie, zeg maar, hebben ze gezegd.
We zien elkaar in het fietshok.
Een beetje internet, dat je denkt, 2 miljardairs die alles hebben, die gaan op internet op die manier ruzie maken. Maar goed, we gaan het zien.
Het leidt tot engagement.
Ja.
En je noemde net al even dat bij Twitter of bij Meta het probleem met een soort nieuwe wetgeving is die nog wat onduidelijk is wat het gaat betekenen. Daardoor zijn ze voorzichtig om het naar de EU uit te rollen.
Ja.
Er is wel ontwikkeling ten aanzien van andere wetgeving. EU-US Data Privacy Framework, althans de samenwerking hè, rondom die wetgeving.
Ja, want het was een bekend probleem. Daar hebben we in deze podcast al vaak over gehad. Het is niet de meest interessante en spannendste stof. Alleen op een gegeven moment kreeg je het effect dat je inderdaad Google Analytics niet zou mogen gebruiken omdat data deelt met de VS of e-mail marketing software. Ja. Of dat alle op een gegeven moment serieuzere partijen, op zich is dat een goede beweging, ook de data in de EU ging opslaan. Dat het ook een soort voorwaarde werd. Dat zag je ook bij overheidsinstanties, dat het werd geëist. Echt geaudit ook werd van, hey, leuk als we deze service gebruiken, maar welke cloud service zit erachter? Oh, is dat van Amazon? Gaat de data van de VS? Dan mag het niet meer.
Nee,
gewoon omdat het alle frameworks die eerder zijn ingebracht, zijn afgeschoten in de rechtbank. Privacy Shield, Safe Harbor, allemaal eerdere regels. Nu is er weer een nieuwe poging en die is nu ook gelanceerd en geratificeerd als het ware. Waarin de EU en de VS het overeens zijn gekomen dat er een soort whitelist komt van bedrijven. Dus het is niet een developertje op een zolderkamer die dit kan aanvragen, maar grotere clubs, met name hostingpartijen, et cetera, die kunnen op een lijst komen te staan in de VS, waardoor ze meedoen aan dat verdrag.
Ja.
En dat er dus weer een officiële regel is waarmee ook social media platforms zoals Facebook, maar ook een Google, maar ook andere tools en SaaS software, zeg maar, ook wel data mogen verwerken in de VS.
Ja, en daar duidelijke afspraken over zijn, hoe er dan met die data omgegaan wordt.
En dat er weer een legale manier überhaupt is. Dat was er gewoon niet meer, omdat die was afgeschoten. Dat is een hele gekke situatie.
Maar ook weer geen handhaving, hè? Dus dat was echt zo'n tussenfase.
Ja.
Je kunt MailChimp gebruiken, mag eigenlijk niet, maar er is ook geen controle, je wordt er niet bestraft.
Nee, dat was een heel raar grijs gebied, maar als je echt een corporate legal afdeling was, die gewoon letterlijk de lettertjes bekeek, die zei gewoon, dat mag niet, dus we doen het niet. Maar dan je een hele rare situatie kan krijgen. Dus als je dat nog een keer hoort ergens van, er wordt data uitgewisseld met de US. Natuurlijk, er moeten nu dingetjes worden aangepast bij die bedrijven zelf ook, maar het is niet per definitie meer illegaal. Er kunnen regels van.
Maar er is een nieuwe overeenkomst, maar dat kan natuurlijk nog weer door een nieuwe zaken, rechtszaken ook wel onderuit gehaald
worden. Dat kan altijd,
natuurlijk.
Maar tot dat zo is, geldt dit gewoon.
Ja, precies,
is dit de nieuwe wetgeving en je kunt niet achteraf zeggen van over 2 jaar is het afgeschoten en ben je met terugwerkende kracht.
Nee, maar het zou kunnen gebeuren dat er weer nieuwe jurisprudentie is, waardoor die misschien niet meer gaat gelden uiteindelijk.
Ja.
Maar ze hebben waarschijnlijk goed digiteerd op basis van eerdere uitspraken.
Ja, daar is degene die ze weer heeft aangeklaagd weer niet mee eens. Maar goed,
We
kunnen weer even een tijdje
verder. Hij zal vaker terug gaan komen waarschijnlijk. Ja.
Ja.
Hey Daan, weet je waar HDP voor staat?
Oei. Nee.
Heerly de Peerly.
Oh ja, dat is een afco.
Een afco, ja. Afco, hoe is het met je rela? Dat is echt zo'n Gen Z, geloof ik, technologie.
Ja.
Waar ik het dan op het werk omheen regelmatig hoor en denk, dan worden we echt oud.
Ja.
Gelukkig heb ik nu bevestiging gekregen vanuit Google dat wij niet de enige zijn. Want op de een of andere manier hebben merken toch moeite om die Gen Z daarmee in contact te komen of die goed te kunnen targeten. En daar heeft Google iets nieuws voor gelanceerd binnen Google Ads. Ja. een soort nieuwe, ja, nieuwe tool om marketeers dus te helpen. Ze noemen het de Gen Z Music Lineup. Het is een hele, ja, het is een beetje een raar product in het totaal, maar het is een soort betaalde functie die wereldwijd beschikbaar is om adverteerders te helpen, dus 18 tot 24-jarigen te bereiken. En hoe werkt dat dan? Die tool, Gen Z Music Lineup, die identificeert populaire nummers onder de doelgroep 18 tot 24 jaar. Bijvoorbeeld op basis van gebruik van YouTube of YouTube Shorts. Mm-hmm. En die gegevens worden dus gebundeld als pakketjes. En op die pakketjes kun je dan kopen om daarop te targeten of die doelgroep te bereiken.
Ja, echt als het audio targeting. Ik dacht eerst van dat het echt puur was van, oh, deze nummertjes kun je gebruiken voor je ads. Toen dacht ik van,
nee. Raar, maar nee, het gedrag wordt gebruikt om op te targeten.
Ja.
En na aankoop van die line-up wordt de campagne dus van adverteerders weergegeven naast de inhoud die die doelgroep ook gebruikt. Dus
om even in Gen Z taal te spreken, dat is een poging te doen. Die kunnen zo wat vibe claimen, zeg maar.
Ja.
Is vaak hangt er iets, een sfeer of een meme rondom een nummer of een bepaald thema of een emotie. Mm-hmm. En dan kun je die dus ook gaan targeten.
Okay. Ja, en het is wat vluchtiger ook. Dus je kunt waarschijnlijk sneller eroverheen. Dus,
ik had hem dus gezien als item. Maar ik had die connect. Ik had er niet voldoende ingedoken om dit te
redden. Nou, er is ook nog niet heel veel bekend. Het is een beetje nog onduidelijk hoe het nou precies gaat toepassen. Maar zo hebben ze het heel veel aangekondigd. En we moeten gaan zien hoe het in de praktijk werkt. Een ander deel wat Google aangekondigd heeft, wat een stuk concreter is, is de nieuwe toevoeging van Google advertenties in Waze.
Ja.
Net als Google Maps, daar was het eigenlijk altijd al. En Waze is overgenomen door Google. Maar om in Waze te adverteren, moest je dat via Waze, via het platform van Waze zelf doen.
We hebben nog een tijd gehad met een adverteerder die altijd in het scherm stond als ik Waze gebruikte. Zeg ik onze klant.
Ja,
toen waren we heel op tijd mee. Toen
net kon, zeg maar. Ja. Ja.
Allerlei tankstation locaties en dat soort dingen. Ja. Alleen
dingen die op de route liggen, of langs de route, daar wil je misschien adverteren.
Van die pinnetjes van, hey, hier kun je wat kopen of hier kun je dit doen, hier kun je dat doen als bestemmingen.
Ja, maar dat was wel wat ingewikkelder. En door het nu te integreren in Google Ads betekent het dat er gewoon barrières weggehaald worden. Je kunt veel makkelijker Waze als kanaal meenemen, als platform meenemen. En dus wordt het schaalbaarder en geheid ook gewoon meer inkomsten voor het platform van Waze zelf.
Is nog steeds heel populair onder mensen die echt veel forensen of echt veel op de weg zitten. Populairder dan Google Maps onder die hele specifieke doelgroep. Ja. Ook met flitspalen en dat soort
dingen. Maar zeg ook, de flitsmeldingen en wegafsluiting worden heel snel doorgegeven. Het is een community wat erachter zit uiteindelijk.
Ja, iets meer routes ook soms nog. Alternatieve routes zijn net wat scherper. Dus er is wel een community die dat van mensen die veel op de weg zitten die dat gebruiken.
Ja. Ik moet wel zeggen, verbazingwekkend dat het 10 jaar geleden kocht Google Waze. En dat nu pas dit zo geïntegreerd wordt. Maar dat zal misschien ook een stukje gewoon echt in de techniek zijn geweest, wat het heel moeilijk maakt.
Nou, ik denk ook misschien prioriteit van waar kunnen we snel geld verdienen.
Ja.
Want het is natuurlijk
een korte klap.
Groei, waar kunnen we nog omzet, waar hebben we nog inventory die we kunnen verkopen. Nou, sluit Waze maar aan en je hebt weer
een gigantisch bereik.
X aantal gebruikers bij je bestaande netwerk. Dus ik denk dat de tijdsgeest toch zoeken naar omzetgroei in de tijden dat advertising spends niet meer vanzelfsprekend omhoog gaan.
Zal wezen een nieuw platform erbij zijn. Dan hebben we nog een update met AI, waarmee je, je zegt echt aan de slag kan.
Nu helemaal nog niet over AI gaat deze aflevering.
Nee, maar nu komen we eraan. Ja. We hebben nog meer, volgens mij. Nu komt hij eraan, Google heeft een low-code oplossing voor generatieve AI gelanceerd. En jij zei tegen mij van, daar kunnen marketeers best wel snel pragmatisch aan de slag. Het is heel toegankelijk.
Het was een maand geleden. Ik had hem al eerder een keer op de nominatie staan te bespreken. Maar toen was het nog een beetje vaag wat het was. Want Google heeft het niet heel groot gelanceerd. Mm-hmm. En voor de duidelijkheid, er zijn al lange AI APIs. AI APIs.
Dus om mee te koppelen.
Oh ja, Open AI heeft natuurlijk niet alleen de ChatGPT, maar ook de plugins. En Microsoft heeft daar Azure bijvoorbeeld van. Mm-hmm. Die wat meer in corporate omgevingen ook kan worden gebruikt. Zodat je data en zo niet wordt gedeeld. Ja. Dat het datadeel hebben we net over gehad. Waarom je dat misschien niet zou willen.
Bij Open AI geef je het echt aan Open AI. Terwijl bij de Microsoft omgeving kun je het besloten. Het echt, eigen bedrijf.
Dus Microsoft heeft het ook. Google had dit ook al. Dus dat je echt de Palm 2 API kunt gebruiken in je applicaties. En developers kunnen ermee aan de slag. Kunnen hem ook afstellen. De temperature instellen, dat zijn van die variabelen, wat bij OpenAI ook prima kan.
Ja.
Je zegt hoeveel vrijheid geef je, hoe lang mag het antwoord zijn. Dan kun je een systeembericht, dat je een soort van, dit is je pre-training data.
Ja.
Maar ook dat je echt geavanceerd AI kon trainen met je eigen data. Dat was door developers al beschikbaar. Wat ze nu hebben gedaan in Google Cloud omgeving, dat is dan de Vertex AI oplossing van Google Cloud. Maar die heeft nu Generative AI Studio als een soort omgevingje. Mm-hmm. Waar je dus met low-code, dus je hebt wel een klein beetje programmeerkennis nodig, maar je kunt heel makkelijk een chatbot bouwen, een FAQ toepassing, okay. Een chat of een search op je website bijvoorbeeld. Dat je zo'n zoekbalk maakt, yeah. Die AI laat aanvullen. Dus dat is iets wat je volgens ook echt low-code kan integreren in je website. Dus je hebt echt een soort zoekbalkfunctionaliteit van Google, die draait bij Google Cloud, met ook bescherming van je eigen data, ook wat trainingsdata die je hem kan geven, of dit zijn typische zoekopdrachten. En dan kun je instructie geven hoe de AI dan zoekresultaat zou moeten reageren en wat goede dingen zijn en slechte dingen. Maar ook bijvoorbeeld de instelling van mag AI ook een antwoord gokken? Mm-hmm. Of wil je dat die puur met de website resultaten blijft?
Feitelijk blijft.
Ja, dat soort instellingen kun je allemaal redelijk makkelijk integreren. Dat heeft Google echt goed en mooi gedaan. En is nu inmiddels ook live. Dus best wel iets om, zeker als je zelf ook aan je site developt of je bent bezig met chatbots en AI. Het is voor ons is het een hele mooie toolbox om use cases te gaan bouwen, te piloten, te gaan leren. Welke trainingsdata kun je aan zoiets geven om de resultaten te verbeteren? Wat levert dat dan op voor eindgebruikers? En dus ook gewoon eigenlijk te deployen, zoals je dat zo mooi noemt. Dat je het ook in de praktijk die code kunt gaan gebruiken.
Maar dat was een beetje de uitdaging, hè? Van wat OpenAI is leuk, daar gaan we naartoe, gaan we chatten. Maar dan houdt het op. En dan de plugins was weer voor bepaalde tooling alleen mogelijk. En ook wat complexiteit.
Vooral ook complexiteit. In theorie zou je dit ook allemaal kunnen bouwen met Microsoft Azure bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of Google Cloud, wat er al was. Maar had je echt een developer nodig die ook machine learning en trainingsdata en dat soort dingen begreep. Ja. Nu kun je wat toegankelijker al ermee aan de slag. Zodat het gewoon bereikbaarder wordt. Dat is ook het goed doel wat Google zegt. We maken het bereikbaarder voor een brede publiek, wat niet per se een development afdeling van 10 man in-house heeft zitten. En die ook tijd hebben op de backlog. Dat is punt 2. Om even aan een AI-oplossing te werken. Ja. Terwijl misschien op dat moment de orderstroom bijna omvalt, omdat er een bug in zit, zeg maar.
Dus dit gaat ook weer versnelling mogelijk brengen voor marketeers. Om het binnen je eigen team veel sneller op te kunnen lossen.
Ja. Of ook voor developers om gewoon sneller een prototype of een eerste MVP te maken voordat je verder gaat. Ja. Dus we zien de eerste concrete adopties op schaal die redelijk toegankelijk zijn, zeg maar. Wat niet losstaande AI-startups zijn, zeg maar gewoon die je kan gebruiken als oplossingen.
Okay. Interessant. Dan nog een ander AI-update, dat is bij Midjourney, dat is de visuele variant inderdaad van AI. Daar is versie 5.2 uit. Nou, denk je dat interessant, maar wat heb ik eraan? Maar dit is wel weer echt een next level, hè?
Ja, het werkt nog steeds allemaal via Discord. Dus zijn ze wel volgens mij mee bezig om dat te veranderen. Dus het, voor sommige mensen is het niet even toegankelijk. Dan moet je verstand hebben van Discord, soort chat, Slack of Microsoft Teams. Ding waar je bots in hebt.
Een gameplatform of een
game community zit er heel veel eigenlijk, Maar goed, Midjourney werkt via Discord. Dus je zit in een soort bot tegen een bot aan te praten. Die geeft je instructies. En daar zijn nu een aantal dingen bijgekomen in 5.2. Die wel veel hele concrete dingen opleveren voor creatieven die ook bezig zijn. Ik heb even 4 voorbeeldjes van de belangrijkste. Mm-hmm. Een zoom-out functie. Dat is dat had je al in DALL-E bijvoorbeeld zitten. Kom je spelen, maar DALL-E is lang niet zo goed als Midjourney 5.2. Waarin je kunt zeggen, ik heb hier een foto van ons bijvoorbeeld zitten. Ja. En zoom out betekent dat je dan de omgeving daarheen verder doortrekt. Ja. Dus dan zie je
oneindig uitzoomen.
Ja, dus het is net alsof je kunt weggaan bij de kern van een plaatje. En dan verzint er een verdere studio omheen en misschien een bedrijfspand en collega's er rondomheen of... Je kunt verder uitzoomen. Dus als je ook een klein resultaat krijgt, dat je denkt, oh, er zit een man op een berg met een tas bijvoorbeeld, dan kun je zeggen zoom out en je krijgt het hele landschap erbij. Mm-hmm. En daar weer variaties van bijvoorbeeld. Mm. Dus dat is wel een hele heel belangrijke.
En goed, hè? Kwalitatief ook goed.
Ja, echt bijzonder. De kwaliteit is weer verder verbeterd. Je kunt ook iets meer nog aangeven van hoe verre gaat hij zich houden aan het prompt. Dus ik had net over temperature met
ChatGPT.
Maar dan kun je eigenlijk aangeven, 0 is letterlijk het prompt. Gewoon dat visualiseren, niks anders. Met stylization die kun je nog verder omhoog zetten, waarin die nog vrijer wordt in interpretatie, meer variatie gaat geven. En dat is
wat wel fijn.
Dat als je meer gaat werken, is dat, dat je denkt, ik wil iets letterlijker dat, dan kun je dat wat omlaag. En dat die bandbreedte is verder vergroot. En een hele handige eigenlijk, voor als je ook in de praktijk mee werkt, dat heb je meegemaakt, shorten prompt. Wat die gaat doen is, dan gaat hij alle onzin die je hebt gegeven, die hij toch niet begrijpt, gaat hij aangeven van, dit woord kan ik niks mee. streep maar door.
Dus hij laat jou ook leren.
Ja, hij laat jou leren wat invloed heeft op de afbeelding. Ja, als iets een weging nul heeft, waar hij niks van begrijpt, nee, dan haalt hij het eruit. En dan geeft hij ook een weging eraan. Dan laat hij zien van het woordje, ik zei net man, tas, berg, zeg maar. Dan zegt hij bijvoorbeeld, die drie dingen zijn heel belangrijk. Maar als je dan bijvoorbeeld zegt shadow of brown clay, dat hij zegt, ja, brown clay en in relatie tot berg kan ik niks mee, dan weet je dat.
Ja. En, dan, dus, en dat betekent dus dat hij eigenlijk eerlijker is van op welke informatie maakt hij die output.
Ja.
En ook een soort teruggeeft, deze informatie mag je wel geven, maar doe er niks mee.
Nee, dus kijk of moet je misschien veranderen met een ander keyword, kijk naar je input. En tenslotte ook wel een belangrijke, noemen ze character consistency. Dat is dus echt een term die we ook voor AI niet hadden, dat is prompt engineering. Character consistency als in, als je dus een figuurtje van iemand maakt, een persoon, en je zegt ik wil daar variaties van maken. Mm-hmm. Dan krijg je weer net een iets ander gezicht. Of hè, hoe kun je dan met een reclameuiting of een boodschap, of stel je voor je hebt een poppetje gemaakt bij een creatief concept.
Ja.
Om dan dat poppetje niet te laten veranderen. Alleen de omgeving, de settings, exact, hoe die kijkt.
Je wil meer kunnen toepassen op meerdere settings. En nu genereerde die iedere keer opnieuw weer een afbeelding. En moest je maar hopen dat die...
de neus van het poppetje weer anders. Ja, en dat is heel frustrerend. Ja. En ook met personen. Als je zegt, oh, dat is perfect. Dat beeld wil ik hebben, die persoon. Maar nu moet hij naar links of naar rechts kijken. Of een andere tas hebben of zo. Die backpacker als het ware. Dan krijg je weer een heel andere backpacker. Dus dan snapt hij meer met de instructie die je geeft, dat het karakter wat is gecreëerd, dat het consistent moet zijn. Ja. En dat hij de rest varieert, maar niet de kern wat je wil visualiseren.
Mooi toevoeging.
Dat zijn hele impactvolle dingen die zijn veranderd.
Interessant. Dan sluiten we nog af, voordat we nog naar een leuke missie gaan, naar nog even met de Nederlandse e-commerce markt. Die stabiliseert. Ja. Een kleine omzetgroei. Ik heb niet idee dat het per se tot paniek leidt.
Nee, en wat je ziet, dit is de thuiswinkel marktmonitor is weer uit. Dus die is 4 juli uitgekomen. Is het eerste kwartaal van 2023. Ik zat ook even te kijken. Dacht, die zijn altijd wat later, want het wordt echt gecompileerd van alle thuiswinkelleden ook. En dat is op zich wel mooi, want dat geeft een beter gemiddeld beeld van de Nederlandse webshop dan de CBS-data bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die laat ook wel dingen zien. Had ik ook even meer verleden. Ja, maar dan krijg je levensmiddelen. Die heeft
wat algemener, abstracter.
Albert Heijn bezorgdiensten bijvoorbeeld zitten er ook bij in.
Oh, ja.
Waardoor de omzetgroei flink is gestegen. Maar ja, levensmiddelen zijn duurder geworden. En dat is over de helft van dat hele cijfer. De thuiswinkelmarktmonitor zegt wat meer over de daadwerkelijke webshops in Nederland dan de hele online industrie, inclusief bezorgdiensten.
Precies. Dus een waardevolle rapport voor onze branche.
Ja, er zit veel meer details in. Ook, dus het is interessant sowieso misschien om naar te kijken. Want iedere branche natuurlijk komt er weer anders uit. Om ook wat te kunnen benchmarken. Want hoe is dat nou gegaan? En wat je vooral ziet is, er is een groei in omzet. Maar het aantal aankopen blijft gelijk. Dus 84 miljoen online aankopen in totaal. Het verschilt natuurlijk per branche. Kun je wel zien als je hem downloadt.
Omzet komt dus door hogere prijzen waarschijnlijk.
Ja, dus inflatie is omzetgroei. Maar afzet blijft eigenlijk gelijk. Dat is de trend die wij ook overal wel zagen in Q1. Dat is even voor ook als benchmark.
Maar ook altijd interessant als soort dat benchmark voor jezelf. Want ik toets als merk of als marketingafdeling of sales team. Van hoe doen wij het ten opzichte van de markt? En daar is deze informatie wel waardevol. En de transactiedata blijft gelijk, prijs omhoog, logisch. Maar betekent wel dat dus die prijselasticiteit of zo misschien wel leidt dat we minder gaan kopen uiteindelijk.
Ja. En wat opvalt is dat, maar dat is niet in de thuiswinkelrapport, maar dat was wel op CBS een duidelijke trend. In juist Q2, want dat is ook zo goed als afgelopen, zeg maar. En die hebben de cijfers op meer real-time. Dat de diensten bijvoorbeeld wel toenamen, maar dat de verkoop van fysieke producten licht afnam, zeg maar. Dus je ziet dat het wel totale groei iets is, maar vooral ook in dienstverlening.
Kleine verschuiving eigenlijk.
Ja, dat dienstverlening nog steeds groeit, maar dat product eigenlijk stagneert. Interessant om te zien.
Interessant. Over producten dan, gesproken.
Ik heb een
heel gaaf product gezien. Ik weet niet, heb je het al bekeken of niet? Want ik heb een...
Ik heb dus gisteravond, wat jij mij doorstuurde, ik zag staan AR-laptop. Dus ik gelijk,
wat is dit?
Toen ben ik gaan googlen en kijken naar filmpjes en van wat...
Wat is dit? Ja, ze zeggen dat het, dat heb ik niet kunnen checken, dat het echt de eerste AR-laptop is in de wereld is. Maar ik werd getriggerd door het filmpje. Space Top heet die, geloof ik, als tool. Maar ja, dit voelt voor mij echt als AR in de praktijk en heel dichtbij.
Ja.
In de basis, ik zal het kort even uitleggen, maar je moet het gewoon gaan zien. En dat vind je in de show notes. Maar in de basis heb je een toetsenbord en een bril. En,
het is een soort afgeknapte laptop.
Ja, het scherm is eraf, lijkt het inderdaad. Ja, maar je zet je bril op. En dan kun je dus oneindige, niet helemaal oneindig, maar heel veel schermen virtueel maken.
Ja.
En alles daarmee mee doen. Een gigantische bureaublad wat je eigenlijk hebt, wat je kunt gaan gebruiken. En ik vind het fenomenaal. Ik vind het geweldig hoe het eruit ziet. Je kunt dus in je, waar je maar bent, heb je gewoon de maximale schermen tot je beschikking. Kun je lekker werken. Maar ja, en compact. Hè? Je kunt het heel makkelijk meenemen.
Ja. En, je hebt ook geen scherm meer. Nee. Energieverbruik zou ook wel enorm schelen, denk ik.
Ja, hoewel best wel processorkracht misschien in het ding moet zitten. Maar het lijkt allemaal heel klein. Ik kan bijna niet geloven dat het waar is. Maar het is wel echt zo.
Dat had ik dus ook. En toen ik ging kijken, wat blijkt eigenlijk een beetje sinds dit voorjaar, volgens mij, want ik zat ook te kijken, van, is dit dan nieuw, zeg maar? Die AR-brillen zijn allemaal een beetje ook op de Apple-hype, zeg maar. Zijn veel van dat soort producten ook gelanceerd van.
Alleen ja, maar heb je ook de bril gezien? Het is gewoon een nette bril, weet je? Ja, het is niet zo'n groot
maar
lopen
ski-helm. Maar je hebt dus ook, zonder laptop kwam ik achter. Mm. En die zijn ook allemaal afgelopen maand gelanceerd, zo'n beetje. Oh, ja. Een hele golf van die dingen.
Ja.
Waar dus inderdaad gewoon een normale bril hebt, maar dan echt met zo'n klein USB-C-stekkertje. En die kun je ook op een Nintendo Switch of maak je ook daar aansluiten.
Dan kun je bestaande apparatuur aan.
Ja, alleen die reviewers zeggen de kwaliteit is ook heel wisselend.
Ja.
Ik kreeg bijvoorbeeld ook een scherm, een ding erbij, want dat is natuurlijk met AR wel. Wat die reviewers ook zeggen, dan wordt het in situaties gezet alsof je hier bij wijze van spreken in de studio met zo'n bult tegen ligt of op het kantoor. Zet dan wat het contrast zo waardeloos. Mm. Het werkt in een donkere ruimte. Maar echt om er doorheen te kijken aan het strand, zeg maar.
Ja.
Dan kun je de hele interface niet meer zien in de praktijk. Zeg maar.
Dus dat is te veel licht. Dat zou de uitdaging zijn.
En heb je weer zo'n, dan zet je er weer zo, maak je een zonnebril van, dan verduister je hem. En dan kun je het wel zien.
Oh, ja.
Maar daar zit inderdaad bij de meeste modellen ook echt zo'n tracking in. Met als je beweegt, dat dan de schermen wel op die plek blijven staan. Dus dat je inderdaad gewoon een hele omgeving of...
Nee, ze laten hier ook in het voorbeeld laten ze gewoon zien dat je in een kroeg zit. Je hebt alleen je toetsenbordje bij je en de bril. En dan is de hele wand waar je hele uitzicht is scherm. Hè? Ja. Dus daar kun je alles van zien. Maar echt de moeite waard. Hij kost Early Access $2000. En je moet dus wel, maar ik weet niet of dat echt zo... Het is een soort van... Ja, ik heb het natuurlijk nog niet gekocht. Dus ik kan niet helemaal zeggen of het echt is. Maar je moet een soort vragenlijst invullen. En dan wordt er gekeken of je wel een match bent met het product... En dan krijg je. Maar ik vraag me dus af of het misschien is ook is gewoon niet gelanceerd. En probeer eens op die manier leads te genereren en de markt.
De andere brillen waar ik het over had dan, inderdaad, die dan zonder, die gewoon werken met een normaal device en €500 volgens mij zoiets.
Oké, okay, nou, dat is wel ietsje duurder.
Het idee is, ik denk dat wel zo is dat er een soort van, straks ook met die Apple bril, dat je wel een trend gaat krijgen dat mensen meer van die dingen gewoon gaan proberen. Of dat er ook andere spelers komen die dat ook gaan naapen, waardoor je meer... AR-spulletjes gaat krijgen. Ik
vond het fenomenaal. Dus ben je benieuwd? Dan ga vooral kijken in onze show notes. Onder deze aflevering of via advice.nl/podcast. Nog even een vakantiemededeling. Want ook wij moeten af en toe eventjes afstand nemen van het nieuws. Dus wij zijn vanaf 16 augustus weer terug. Met de volgende aflevering van De Puls. Blijf de tussentijd wel het nieuws een beetje volgen.
Ja, en dan wat een beetje een vakantiespecial.
Ja,
we verwachten komkommertijd.
Ja.
Of... Threads gaat ontploffen. Of
kan van alles gebeuren.
Kan nog maar...
Als het niet zo is, zorg je voor een leuke komkommertijd aflevering. Precies. Maar vanaf 16 augustus kun je die weer verwachten in jouw podcastfeed. En heb je misschien ook wel voor die vakantie aflevering leuke vragen, onderwerpen, ideeën. Laat het weten via podcast@advice.nl. Mag je ook voor alle andere dingen naar mailen. En blijf op de hoogte door je te abonneren in je podcast app of via Spotify of YouTube. En voor nu weer heel erg bedankt voor het luisteren of kijken. En graag tot de volgende aflevering.